Een bejaarde maffiabaas bewerken met een hangslot.
Ja, Panse reality tv met een man, een bakje rijst en een blote pielemuis.
Ja, dit zijn zomaar wat onderwerpen die voorbij kunnen komen in de podcast De Nummer 1 Aller Tijden.
Bram Krikke, die ook wel geschiedenisnerd is, en ik, Stijn van Vliet, lijstjesfanaat, nemen elke week een mooi geschiedenisverhaal mee.
Alleen er is altijd maar één verhaal het beste verhaal en dat is dan De Nummer 1 Aller Tijden.
Luister dit vooral exclusief op Podimo en heb je nog geen account, dan kun je natuurlijk ook gewoon gratis een account aanmaken via www.podimo.nl/Bram en Stijn.
Chef de Mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL.
Willem, de zon schijnt en het is nog maar een half jaar tot de Paralympische Spelen.
Ja, Nienke, je zou minder vrolijk worden, zou je zeggen.
Ja, nou ja, ik heb nog twee redenen. We duiken vandaag vol in het boccia en komen erachter dat het een verdomd mooie sport is om te kijken.
Ja, en we bellen met Olivier van der Voort, wiens verhaal zo bijzonder is dat er zelfs een kinderboek over is verschenen. Met Pony Monty als de grote schurk.
En als jij het over ponies kunt hebben, Willem, dan zul je het niet laten.
Het is toch Pieter van de Hogeman. Hij wint.
Goud. Voor Ellen van Lange.
Dubbel salto, de Flying Dutchman. En hij staat.
Zie van Assen los. Volledig gaan. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch.
Ja, nog 147 dagen tot de Olympische Spelen in Parijs. Hartelijk welkom bij Chefs de Mission, de podcast waarin we ons samen met jou, de bankzitter, voorbereiden op de Spelen van Parijs. Omdat het dan de leukste Spelen ooit worden.
Ja, en we zitten niet alleen op minder dan 150 dagen van Parijs, maar gisteren was het ook nog een half jaar tot de Paralympische Spelen in Parijs. En dat gaan wij vandaag vieren. We doken in de wondere wereld van het boccia, een van de twee pure Paralympische sporten. En we gaan bellen met zwemmer Olivier van der Voort. Oh, wat waren wij on point met onze aflevering.
Nou, ja, Femke Heemskerk.
Precies.
Heerlijk.
Het was echt heel erg leuk met haar over zwemmen te praten.
Ik denk dat we, wat was het, denk ik anderhalve dag na, dezelfde dag van publicatie van onze aflevering, won Marit Steenbergen en Tess Schouten goud.
Ja.
Ik heb echt juichend achter de livestream gezeten met mijn kinderen.
Echt, hè?
Wat een avond voor het Nederlandse zwemmen was dit.
Dit is toch ongelooflijk, ja. En bedoel, het was heel fijn dat Femke al had uitgelegd van wat zijn dit nou voor WK's en wat moeten we dan...
Ja, die context was heerlijk.
Ja, want dan snap je, kun je dit ook op waarde schatten. Ja. Want het is nog steeds super knap, maar we moeten niet alvast de medailles gaan klaarleggen voor Parijs.
Nee, precies.
Maar wat deze vrouw hebben gepresteerd is wel echt uitzonderlijk knap.
Nou ja, absoluut. Ja, en het is natuurlijk wat een enorme opsteker ook richting Parijs. Hè? Mm. Los van dat je gewoon wereldkampioen bent, weet je wel. Ik bedoel, staat gewoon voor de rest van je leven op je Wikipedia-pagina.
Zeker.
Wereldkampioenen Marit Steenbergen en Tess Schouten. Maar het geeft natuurlijk ook zo'n boost aan vertrouwen voor de Olympische Spelen die eraan komen.
En weet je wat ik dus het vaakst heb herhaald van wat ik van Femke heb geleerd?
Nou?
Dat ik zei het steeds tegen mensen. Die Australiërs, jongen, die hebben een zieke diepte. Die hebben een zieke diepte. Die kunnen daar een team aan de start brengen. Dat is zieke diepte.
Ja, zieke diepte. Absoluut.
Ja. Ja,
jij mocht er vervolgens lekker over aanschuiven bij Sofie en Jeroen.
Ja, dat was wel te gek.
Je hebt meteen ontmoet, onze Marit Steenbergen.
Ja, ik mocht de rechterhand van
Wat
Sofie
is het voor
zijn.
Iemand?
Marit Steenbergen is heel erg leuk. En Femke Kok, dus de wereldkampioen op de 500 meter schaatsen,
Even
was er
Friesin.
Ook. Beide Friesinnen. Mm. Marit spreekt geen Fries. Femke wel. Dus daar heb ik lekker mee in het Fries kunnen praten.
Achter de schermen, voor de schermen deden jullie het keurig in Nederland.
Ja, jammer. Maar ik was me erg bewust, en dat komt ook, moet ik eerlijk zeggen, door ons podcast.
Mm-hmm.
Ik was me erg bewust van het historische moment waar ik nu ook een beetje bij was, voor mijn gevoel.
Ja.
Dat deze twee vrouwen, die allebei nog maar 24 zijn en allebei al wereldkampioen, dat die bij elkaar zaten.
Uh-huh.
En dat je dus ook, Sofie zei het ook van, we gaan jullie de komende 10 jaar nog zien. Als jullie gewoon, het kan raar lopen in een sportleven, hè, maar als dit gewoon door blijft gaan.
Ja, dat zou gewoon kunnen. Ja.
Zijn dit vrouwen die...
Ja, zelfs dezelfde carrière als Femke Heemskerk natuurlijk. Hè.
Precies. Gewoon
jarenlang aan de top.
Ja, dus ik heb iets gedaan wat ik normaal nooit doe. Ik ben vaker in een tv-studio en ik ga...
Ben je daarmee op de foto geweest?
Ja, ik ben mee op een foto geweest. Want ik doe dat nooit, want ik vind dat heel stom. Ik zei nu wel tegen hen. Ik zei, sorry, maar dit moedertje wil even met jullie op de foto. Want ik wil deze foto aan mensen kunnen laten zien van kijk.
Ja, dat snap ik heel goed.
Ik was al toen al. En ik heb het 1 keer eerder bij mensen gedaan.
Ja.
Dat was bij Ruud Gullit. Dus en dat is waar zij staan.
Zitten zij dan nog in een fase van hun carrière dat ze daar dan een beetje giechelig over zijn? Of zijn ze inmiddels professioneel genoeg dat ze dan zeggen, Nienke, is goed, kom maar.
Ja, ze zeggen, Nienke, het is goed, kom maar. En er heeft ook iemand een foto van ons gemaakt. Die is beduidend beter dan de selfie die ik met hen heb gemaakt. Want die is echt 2 boomerduimen omhoog. Verschrikkelijk.
Ja, wat leuk zeg. Ik vind dat heel goed dat je daar niet te groot voor voelt.
Nee,
als
hallo.
Chef de Mission.
Ik kus de grond waarover ze lopen, die meiden.
Leuk. En denk je dat ze nog een keer te gast willen zijn in de podcast? Femke natuurlijk bij onze Winter Olympic Specials. Maar,
ook gaan maken. Nou ja, Marit heeft wel gezegd. Weet je, de eerste grote wedstrijden die ze nu heeft, dat is Parijs.
Ja.
Hiertussen zit niks meer. Dus...
Nee, verveling. Heel veel verveling.
Nou, en
beter
dan?
Even praten.
Precies.
Een uurtje.
Ja.
Leuk. Nou, bij deze uitgenodigd. Hé, er was goed nieuws voor Anne Luiten.
Ja.
Ja, zonder dat ze hoefde te lopen werden de kansen voor Parijs heel veel groter.
Precies.
We hebben het natuurlijk over haar gehad naar aanleiding van de Amsterdam Marathon in oktober. Waar zij zich wel kwalificeerde en ik niet. Voor...
Nee.
Definitief niet. Kunnen we inmiddels wel stellen.
Ja.
Maar twee van haar concurrentes voor, laten we zeggen, Nederland heeft 3 startplekken voor de marathon. Eentje zou in principe naar Sivan Hassan gaan als ze meedoet natuurlijk aan de marathon. Dat weten
Zeker.
We nog steeds niet. Maar daar gaan we wel van uit. Maar 2 grote concurrenten van haar zouden, waar Aasda ook nog op een plek. Andrea Deelstra en Jill Hotterman.
Ja.
Die liepen allebei de marathon van Sevilla om te proberen om zich te kwalificeren. Maar zijn allebei uitgestapt.
Oef.
Super sneu natuurlijk. Maar ja, goed nieuws voor Anne Luiten. Want die ziet haar kansen wel echt enorm stijgen. Andrea Deelstra is overigens meteen gestopt met haar professionele atletiek carrière. Heeft een fantastische carrière gehad.
Ja.
Vorige Olympische Spelen ook Tokio gelopen.
Mm-hmm.
Maar ja, dus goede kans dat we Anne Luiten echt gaan zien in Parijs straks.
Ja, en dan via deze onsympathieke weg. Andrea Deelstra, heel veel succes met de rest van je leven.
Ja,
dat dus, lijkt me wel een groot ding hoor. Dat je dan dus...
Ja, maar het is aan de andere kant is het ook hartstikke leuk, toch? Je kan lekker eindelijk eens andere dingen gaan doen.
De rest van je leven is ook leuk.
Ja.
Dat is waar. Maar het lijkt me best als je in Sevilla en je stapt uit en je denkt, dit was het dan.
Ja.
En dat moment ga je niet snel vergeten.
Maar om Femke Heemskerk te citeren, flikker toch op met je zwarte gat.
Precies. We hebben deze aflevering ook weer een sponsor. En dat zijn onze vrienden van NordVPN.
Ja, nou, goh, die gebruik ik veel.
Mm-hmm.
Ik moet zeggen dat ik heel lang zat ik on the fence. Moet ik nou zo'n VPN of niet? En kwam er eigenlijk nooit... Dat is echt zo'n typisch zo'n ding wat je dan, waar je altijd van denkt, oh, dat is handig. Maar er is nooit echt urgentie, toch? Om dit te doen.
Ja, behalve... Zelfs
als je wachtwoorden aanpassen en zo.
Ja, behalve als je een Olympische podcast hebt.
Precies, ja. En nu zie ik echt alleen nog maar voordelen. Dus ik bijvoorbeeld afgelopen zaterdag was ik het Omlopend Nieuwsblad aan het kijken. De opening van het wielerseizoen.
Ja.
En dat moet dan. En tegelijk moest ik de logeerkamer een beetje opruimen. En daar staat geen televisie. Dus toen dacht ik, mooi, dan kan ik op mijn telefoon kijken. Dat gaat dus niet, want dat is dan moet je Sporza, de livestream, moet je in België wonen.
Mm-hmm.
Tenzij je hem dus op België zet met je VPN. NordVPN. Ja, ik voelde me zo luxe. Je klikt even België aan en plop, daar is de livestream.
Fantastisch.
Ja, de techniek staat voor niks. Ja, want dat is dus wat NordVPN doet. Het geeft je veilig toegang tot al je favoriete streams en content, waar ter wereld je ook bent. Of dat nou Azerbeidzjan is of Zanzibar, maakt helemaal geen donder uit.
Kies maar. Ja, je verandert je virtuele locatie eenvoudig om toegang te krijgen tot apps en websites in andere landen.
Zal ik het live even doen?
Ja? Waar ga je?
Italië zit ik nu.
Oh, buongiorno.
Ja, nu zit ik in. Oh, Nederland.
Oh, hallo Willem.
Ja. I'm back.
Ja, en het is ook nog echt handig voor als je in een land woont waar... misschien hebben wij luisteraars in landen waar de censuur nogal heftig is, zeg maar, van de journalistiek. Je krijgt dus ook toegang tot sociale media en andere diensten die niet beschikbaar zijn in jouw land vanwege censuur.
Ja. Precies, nou super handig. Als je nu NordVPN wil nemen, NordVPN plan zoals dat dan heet,
mm-hmm.
Dan profiteer je van onze exclusieve NordVPN deal. Namelijk, je krijgt sowieso dikke korting,
mm-hmm.
altijd dikke korting, maar ook nog eens 4 maanden gratis op nordvpn.com/chefsdemission.
Ja, en je kunt dat gewoon zonder risico proberen, want als je binnen 30 dagen zegt, ik vind het niks, ik wil mijn geld terug. Dan krijg je je geld terug.
Ik heb geen seconde over nagedacht dat ik dit moet doen.
Dat doet helemaal niemand, joh. We hebben het laatst al kort over Boccia gehad met onze collega chef de mission Esther Vergeer.
Ja, leuke aflevering was dat.
Dat was heel
Luister
leuk.
Die maar even terug.
Ja, maar,
niet nu, maar na deze aflevering.
Precies, want wij kregen daardoor wel heel veel zin om ons nog eens beter te verdiepen in die sport. Want ja, hoe meer je weet, hoe leuker het wordt. Nou, hebben wij een onvolprezen showrunner. Haar naam is Maaike van Leeuwen. De luisteraars van de Rode Lantaarn kennen haar als Maaike.
Mm-hmm.
En die is langs geweest bij een training. Dus haar hoor je zo. Maar eerst, Willem, Boccia.
Ja. Ja, nou ja, dit is dus fascinerend. Want ik had dit wel eens gezien voorbij zien komen. Maar ja, typisch zoiets waarvan je denkt, hè, wat is dat? Wat gebeurt daar allemaal? Mm-hmm. Best ingewikkeld om. Dus ik moest me hier. Dit is echt een nieuwe sport waarin ik me moest verdiepen.
Maar helemaal vanaf het nulpunt.
Nou, min of meer vanaf nul. Ja, nee, dat gebeurt echt zelden. Dus dat begon al met de uitspraak. Ik dacht altijd, het is Boccia. Maar het is dus boccia.
Boccia.
Boccia. Ja, en het is wat het dus is, een balsport of een werpsport die een beetje vergelijkbaar is met jeu de boule of met pétanque. Afhankelijk van hoe snobby French je bent. of misschien nog wel meer met bowls, mm-hmm. wat ze in Engeland heel veel spelen. En dat was echt een sport die oorspronkelijk ontworpen was om te worden gespeeld door mensen met een hersenverlamming. Maar tegenwoordig wordt het ook gespeeld door atleten die andere ernstige handicaps hebben, die de motorische vaardigheden beïnvloeden. Sinds 1984 is boccia een Paralympische sport. En sinds 1989 wordt het ook in Nederland gespeeld. Ze hebben een boccia-bond. Mm-hmm. En het is dus een van de twee Paralympische sporten die geen Olympische tegenhanger heeft. In het Olympische programma.
Oh ja.
Quizvraag, wat is de andere?
Ja, ik weet het dus omdat ik dit laatst ook heb gezien. En dat vond ik ook spectaculair. Want dat is goalbal.
Goalbal, ja, precies.
Voor mensen met een visuele beperking.
Ja. Heel goed.
En dan dus de balsport daarvoor.
Ja, precies. Dus de goalbal is, dan zitten er dus belletjes in de bal. Dus als je kunt niet goed zien of helemaal niks. Nee, je krijgt per definitie een blinddoek om. Dus je doet het eigenlijk, of je bent zelf blind of slechtziend. En dan krijg je een blinddoek. En er je hebt twee goaltjes aan weerszijden van het veld. En je moet dus de bal in de goal krijgen. En je kunt hem dus alleen maar tegenhouden door op je gehoor af te gaan.
Ja, super vet.
Ja. Leek maar, ja, precies. Maar boccia is dus, ik dacht, leuk. Ik ben gisteren gaan kijken. Het is echt een hele leuke sport om te kijken.
Ja?
Echt interessant. Ja, hoe werkt het dus? Nou, boccia wordt dus gespeeld door individuen, of door paren, of door teams.
Ja.
En die teams zijn dus drie. Dus 1, 2 of 3 personen in 1 team. Alle evenementen zijn gemengd. Dus mannen en vrouwen spelen door elkaar. En het doel van het spel is zoveel mogelijk van jou leren ballen. Je krijgt er 6 per individu of per team. En ze zijn rood of blauw, zo dicht mogelijk bij een witte doelbal te krijgen. Dat heet de jack. Die ligt in het veld. Eigenlijk een beetje zoals het jeu de boule ook is.
Ja.
Dus je hebt een balletje en daar moet je zo dicht mogelijk bij komen. Nou, het veld is ongeveer zo groot als een badmintonveldje, moet je erbij voorstellen. En de ballen mogen eigenlijk verplaatst worden met handen, voeten, of als de deelnemer ernstig gehandicapt is, ook met een hulpmiddel zoals een goot bijvoorbeeld. Dan rolt hij zeg maar van boven naar beneden en dan laat je hem dus, dan laat ze hem dus los.
Mm-hmm.
Zo'n hulpmiddel kan dus een goot zijn, maar kan ook een assistent zijn. Dus je hebt ook pointers, dus dat zijn mensen die vertellen waar moet je naartoe. Dus als je een visuele handicap hebt, dan moet je daarop vertrouwen. En je hebt dus ook sportassistenten. En die kunnen dus bevelen van de spelers uitvoeren die handeling zelf niet kunnen verrichten. Dus die kunnen dan, maar die mogen dus niet naar het veld kijken. Die moeten met hun rug naar het veld staan. En dan mogen ze dus bijvoorbeeld de bal in die goot leggen. Instigatie van de speler.
Wat vet.
Ja,
ik wil ook een sportassistent.
Ja, gewoon sowieso. Voor het hele leven heel handig. Zeker. Die dan niet mag kijken wat je doet. Ja. Boccia wordt inmiddels in 75 landen gespeeld. Dus het is echt behoorlijk competitief. Het is echt zeg maar de Paralympische sport.
Ja.
Ook nog steeds heel erg groeiend. En Nederland won ooit een zilveren medaille. Op dezelfde spelen als Olivier van der Voort, die we later gaan spreken. In de persoon van Daniel Perez uit Oldenzaal.
Ja, en dat is dus de boccia goat van Nederland.
Ja, Daniel Perez is echt een boccia legend. hij speelt nog steeds. Hij is inmiddels ook teamcaptain van Team NL. Ook straks in Parijs. En hij is dus ook een van de spelers die Mike heeft gesproken. Dus we gaan hem zo horen.
Heel leuk.
Ja.
Ja, Team NL traint in Amsterdam bij de Sporthallen Zuid. Dat is vlakbij het Olympisch Stadion. En onze Mike mocht daar langs om meer over de sport te leren. En kennis te maken met wat sporters en te horen over onze kansen in Parijs.
Arnicia, kun je jezelf even kort voorstellen?
Zeker. Ik ben assistent bondscoach van Team NL Boccia. Doe dit nu sinds een jaar. En ik ga dus mee naar de internationale toernooien. En door de week geef ik training in Sporthallen Zuid.
Ja, we staan ook bij Sporthallen Zuid. Hoe vaak zijn jullie hier met het team?
4 keer in de week hebben wij training hier.
En we kunnen het een beetje zien. We gaan zo wat dichterbij kijken met de atleten praten. Maar hoe ziet een training eruit?
Meestal komen de sporters binnen druppelen in de ochtend. Om 10:30 willen we echt beginnen en zijn de sporters al warm gegooid. Daarvoor is het gewoon sporters overstappen naar hun sportrolstoelen. En ja, het hangt er vanaf wat voor training het is. Vandaag is een teamdag, zoals je net ook zag. En dat betekent dat ze in teamvariant eigenlijk gaan spelen. En in de middag hebben we vaak nog een teamwedstrijd tegen elkaar. Zodat we ook echt de wedstrijdvariant al in de training natuurlijk meepakken.
Ja. En hoe win je? Is het per potje of speel je een soort van 3 sets of zo?
Ja, je speelt 4 en wij noemen het ends. En dan heb je dus 4 mini-wedstrijdjes in de hele wedstrijd. Dus 4 keer dat er een jack in het veld wordt gebracht en dat alle ballen op worden gespeeld. En dat is 1 end. Dus dan tel je die score en dan ga je door naar het volgende end. Dan mag de andere de jack in het veld brengen. Dus die mag dan kiezen waar er gespeeld wordt. En dan speel je weer alle ballen op. Dat is dan end 2. En zo gaat het eigenlijk door. Ja.
En straks de Paralympische Spelen. We zijn al gekwalificeerd, dus daar zijn jullie ook op aan het voorbereiden.
Zeker.
En je hebt een ervaringsdeskundige al die ook al zilver een keer heeft gewonnen. Wat zijn onze kansen, denk jij?
Ja, dat is natuurlijk altijd lastig om te zeggen. Maar we gaan natuurlijk voor het hoogst haalbare. Dus ons doel is natuurlijk wel een medaille. Maar dat hangt natuurlijk wel ook af van met wie je in de pool zit en hoe de tegenstanders het op dat moment doen. Ja, we kunnen ook zelf altijd natuurlijk een balletje missen, maar ja, het doel is natuurlijk het hoogst haalbare, ja, zeker.
Waar staan we op de pickorder ongeveer? Is Nederland heel ontwikkeld al of zijn we daar nog mee bezig?
Ja, we zijn al wel redelijk ontwikkeld, dus dat is hartstikke mooi om te zien. We staan nu 4e op de wereldranglijst, dus dat is natuurlijk ook een hele mooie prestatie al. Ja, dus eigenlijk staan we al best mooi op de kaart zo.
En wie willen we niet hebben om tegen te spelen?
Oeh, ja. Aan de ene kant is het natuurlijk ook hartstikke leuk om tegen de hele goede landen te spelen. Maar de Aziatische landen hebben wij nog niet heel veel ervaring mee. Wij spelen iets vaker tegen de Europese landen. Ook al zijn die ook hartstikke goed hoor. Maar daar weten we de tactiek wel ook ietsje beter. En daar zijn we zelf gewoon iets ervarener mee dat we tegen hun hebben gespeeld. Dus Aziatische landen, ja, iets minder favoriet.
Ik snap dat jullie niet de truc van Team NL weg gaan geven. Maar is er een soort speciale tactiek? Dat je denkt, nou, ik doe een paar ballen zo. Maar eigenlijk is dit mijn masterplan?
Nou, dat hebben wij niet per se. We hebben wel, wat niet alle landen hebben, is dat wij, je speelt met 3 in team. En Daniel, dus onze BC1-speler, zit in het midden bij ons. En die hakt bij ons de knopen door. Dus als er van de buitenkanten, dus de andere 2 spelers, die geven dan hun opties aan. En dan uiteindelijk zegt Daniel, die zit dus in het midden, die zegt, hey, nou oké, we gaan deze optie ook echt uitvoeren. Ja. Dus dat is bij ons wel, één iemand hakt de knopen door. En bij andere landen gaat het soms ook dat ze echt met z'n 3 beslissen of dat er 2 de leiding nemen of ook eentje. Maar bij ons is het dus wel echt 1 en dat verschilt dus soms wel van andere landen.
Ja, dus we hebben een echte teamcaptain eigenlijk.
We hebben wel echt een teamcaptain, ja. Die draagt ook een bandje. Ja.
Oké, ik vind het wel leuk om even in de zaal te gaan kijken met wat mensen te spreken.
Ja, helemaal goed. Ja,
Hartstikke interessant.
Ja.
Het klinkt als een sport waar je gewoon heel erg, een hele tactische sport lijkt het me.
Nou, dat verraste mij ook, want ik zat dus een boccia-wedstrijd te kijken gisteren. Of een aantal boccia-wedstrijden. En naast dat ik er meteen heel erg fanatiek van werd. Ik zat een wedstrijd te kijken van die Daniel Perez, zeg maar. En die was tegen een Braziliaan aan het spelen. En ik dacht alleen maar, kill him. maak hem af. Dus dat is op zich een goed teken als dat gevoel je opwekt.
Ja.
Nee, maar het is dus, dat viel me op, dat het super tactisch is. Dus waar je de bal in het veld gooit bijvoorbeeld, dus die witte bal, waar die ligt, dichtbij of heel ver weg, dat maakt nogal uit.
Want het ene team is beter in ver weg en het andere team is beter in dichtbij.
Ja, en als je hem ver gooit, dan kan hij ook uit het spel, uit het spel gaan, de witte bal. En dan komt hij weer centraal ergens te liggen. Dus dan verandert de hele context van het spel weer. Je kunt op verschillende manieren, je kunt hem proberen te plaatsen, de bal. Je kunt een andere bal wegstoten van de tegenstander. Je kunt zelfs, omdat het leren ballen zijn, kun je zelfs bovenop een andere bal kun je hem leggen. Dat is echt fascinerend. Dus nog even misschien kort om dat spel te begrijpen. Ja. Dus een individu of een team geeft dus 6 ballen. En een van de teams gooit dan eerst de witte bal, die jack, dus op een plek in het veld. En die mag dan zelf als eerste werpen. En vervolgens ben je aan de beurt als jouw bal het verst ligt van de witte bal. Dus je kunt, zolang je zelf het verst ligt van de witte bal, blijf je aan de beurt. Mm-hmm. Maar ook daarmee kun je dus spelen. Of je tegenstander aan de beurt laten zijn, of zelf juist heel vaak gaan.
Ja.
En je krijgt dus uiteindelijk punten als al die 6 die ballen van allebei de partijen in het veld liggen. Je krijgt dus punten als jouw ballen voor al je ballen die dichter bij de witte bal liggen dan de dichtstbijzijnde bal van de tegenstander. Dus als er 3 van jouw ballen dichter bij de witte bal liggen dan de dichtstbijzijnde bal van de tegenstander, krijg je 3 punten. En dus als je heel goed bent en je tegenstander heel slecht, kun je dus maximaal 6 punten halen per end.
Ja.
En uiteindelijk alle scores van alle ends worden dan bij elkaar opgeteld. En dat bepaalt de uitslag. En zo'n individuele competitie, dus 1-1, is dan 4 ends in totaal. Mm-hmm. En dus 6 ballen per speler. En bij de paren, of bij de teamcompetitie speel je 6 ends.
Oh ja.
Uiteindelijk. En er zit dus ook nog een tijd aan vast. Namelijk, je mag geloof ik 6 minuten over al jouw 6 ballen doen in totaal. Dus er loopt ook nog een klokje terug. Dus dat effect zit er ook nog in.
Ja, en dat is dus ook, want je moet dus ook nog met elkaar overleggen.
Ja, precies.
Dus daar heb je niet zo heel veel tijd voor.
Nee, en het is dus ook, ik bedoel, je hebt hier te maken met mensen met een beperking. Soms zijn dat spasmes, maar soms zijn die ook verstandelijk. Soms zijn ze slecht verstaanbaar. Mm-hmm. Maar het maakt het overleg niet per se makkelijker.
Nee.
Maar super interessant. Echt heel erg de moeite om een keer te kijken.
Ja, en wat ik dus ook helemaal niet wist, was dat we dat in Nederland, dus die sport, dus heel professioneel hebben ingericht. Team NL traint 4 keer per week en dan hebben ze dubbele trainingen. Dus in de ochtend en in de middag.
Ja.
Maar we staan daar misschien daardoor. Maar we staan dus ook echt 4 op de wereldranglijst.
Ja. Weet je wat het GOAT-land is in Boccia?
Nou?
Ja, Zuid-Korea.
Oh.
Ja, dus niet voor niks dat zij zei aan die Anisha Ter Steeg, dus de assistent bondscoach die we net hoorden, dat ze die Aziatische landen een beetje vreesden. Want met name Zuid-Korea, Thailand en Hongkong, dat schijnen echt, die hebben ook echt, staan in het medailleklassement, staan ze ook super hoog.
Maar dan kan ik me ook voorstellen dat dat er ook mee te maken heeft met dat in Nederland is dit eigenlijk een hele onbekende sport.
Mm-hmm.
Dus ik kan me ook voorstellen dat, ook al heb jij een beperking, dat je dan alsnog,
ja,
misschien niet eens weet dat het bordje bestaat, of je weet het wel, maar je komt er niet mee in aanraking.
Ja, precies. Nee, ja, dat zeggen ze dus ook. We hadden ook nog even gebeld met bondscoach Roy de Haas. En die had precies deze analyse. Namelijk, als we het bordje in Nederland naar een hoger niveau willen tillen, dan hebben we vooral, de top is best goed. Hè? Daarom staan we ook 4e op de wereldranglijst. Maar je hebt vooral breedte nodig.
Ja.
Ze moeten gewoon vooral veel meer spelers komen uit wie ze kunnen selecteren. En daar lopen we wel echt achter bij andere landen. Dus dat is eigenlijk een grote uitdaging. En dat is bijvoorbeeld ook een van de redenen waarom ze regelmatig open trainingen organiseren. Zodat nieuwe mensen weer kunnen kennismaken met het spel.
Ja.
Overigens, het is super toegankelijk, hè? Want wat je nodig hebt zijn 12 leren ballen.
En
1 witte bal.
Ja.
En een klein veldje. Kan elke sport al zijn, zeg maar. En dan kun je er al mee aan de slag.
Dus we moeten dus als Boccialand nu dus werken aan, en ik citeer wederom Femke Heemskerk, onze zieke diepte. Wij willen ook.
De zieke diepte moet omhoog.
De zieke diepte, ja. Oké.
Laten we even kennis maken met 2 van de Boccia-spelers uit Team NL. Je gaat zo horen, eerst Chantal van Engelen en daarna Marco Dekker.
Chantal, zou je jezelf kort willen voorstellen?
Ik ben Chantal van Engelen. Ik ben bijna 24 jaar. En ik speel nu 10 jaar Boccia, waarvan 5 jaar Nederlands team.
Ja, dus je bent een van de ervaren rotten hier in de zaal.
Ja.
En wat vind je zo mooi aan de sport?
Oh, de tactieken van Boccia, zeg maar, vind ik mooi hoe je dat kan oplossen.
En je hebt al best wat internationale wedstrijden ook gespeeld, hè? Hoe ben je op Parijs aan het voorbereiden? Want jullie zijn hier 4 dagen per week, begreep ik?
Ja, we zijn 4 dagen per week aan het trainen. We gaan nu 5 keer in het jaar gaan we naar buitenland voor wedstrijden.
En wat is je mooiste Boccia herinnering tot nu toe?
Vorig jaar augustus in Rotterdam de Europara Championships. Omdat ik eerste ben geworden en gelijk geclassificeerd voor de Paralympische Spelen.
Ja, en Parijs lijkt me ook wel spannend, toch? Om naartoe te gaan.
Ik heb gezonde spanning, maar omdat het mijn eerste Paralympische Spelen is.
Ja, ja. En zijn jullie al helemaal klaar ervoor? Het team wordt nog een beetje samengesteld, begreep ik. Maar jij gaat sowieso.
Ik ga sowieso, want ik ben de enige vrouw in het team.
Mm-hmm. Maar ook gewoon omdat je hartstikke goed bent, toch?
Ja, ik sta 5e op de wereldranglijst.
Ja. En wat is je specialiteit?
Oh, ik heet de machine, zeg maar. Omdat ik altijd maar koelbloedig doorga met spelen.
Oké, dus als het erop op het heetst van de strijd straks in Parijs, dan kunnen we op jou rekenen.
Jazeker.
Ja. En wat hoop je te behalen daar?
Nou, ik hoop goud natuurlijk te winnen. Ik hoop een medaille te winnen. Maar meedoen is al een hele prestatie.
Ja, het lijkt me echt geweldig om daar te zijn. En dat tussen allemaal andere sporters, toch?
Jazeker.
Ja. Oké, heel veel succes Chantal. Ga ik nog even naar de training kijken.
Is goed.
De witte is de Jack. Wat is het speelveld?
De blauwe lijnen.
De blauwe lijnen. Dus tot waar jij staat.
Nog even verder.
Oh, wow.
Ja.
En wie bepaalt dan, moet je om en om gooien of is dat ook tactiek wie de bal gaat gooien?
Dat mag dus bij ons staan. Je mag dus kiezen wie er gaat gooien. Alleen het is natuurlijk wel, als er rood dichterbij ligt, dan is dus het blauwe team aan de beurt.
Ja, precies. Dan moet je weer op de tegenstander wachten.
Ja. En dan moet je dus ook naar achter in het vak om hun de ruimte te geven.
Ja.
En dan als zij weer klaar zijn, dan wissel je gewoon.
Ja, en dit is wel dichterbij.
Ja.
Maar Marco gooit hem net heel ver weg.
Ja.
Wat wissel je daar continu in af? Of?
Nou, je hebt dus eigenlijk vaak per team wel je eigen tactiek. Dus wij spelen het liefst voorin, omdat wij daar best wel sterk zijn. Maar ons plan B, dus als de tegenstander ook heel goed voorin speelt, heb je wel een plan B nodig. Dan gaan wij naar het achterveld toe, omdat dat best wel lastig is. Dus daar trainen wij ook veel op.
Ja.
Maar dat is wel een lastige plek.
Ja,
dus het liefst speel je gewoon op je eigen plekje lekker voorin, althans wij lekker voorin.
Ja.
Oké. Okay. En je had nu best een tactisch voordeel omdat je de laatste twee ballen mocht spelen. Probeer je daar dan ook op uit te komen meestal? Of?
Zeker. Ja, je probeert echt eerst de tegenstander op te spelen, zodat je zelf ballen overhoudt. En dan kan je dus nog echt iets open knallen om ruimte te creëren en daar ballen in te plaatsen. Ja, dat is eigenlijk onze tactiek.
Dus daarom was de woord van Chantal net ook behoorlijk hard, bijvoorbeeld, om te proberen het weer open te breken.
Ja, ze probeerden een bal weg te halen, zodat iemand anders weer ergens anders bij kon.
Ja.
Eigenlijk.
Ja.
Dus de lijn van iemand uit je eigen team weer vrijmaken, zodat die weer naar de jack toe kan, eigenlijk.
Ja, oké, helder.
Mooi.
Marco, dit worden jouw eerste spelen.
Ja. Niet zeker, maar ik had het wel heel groot aanwezig dat ik daar mag spelen. Dit worden mijn eerste spelen. Ik vind het wel een beetje spannend, want ik ben er nog nooit geweest. En nu door het Europese kampioenschap te winnen met mijn team samen, en dat de kans eerder is dan ik had verwacht, dat is wel heel bijzonder.
Ja, voor dat EK wist je het nog niet zo goed. En nu denk je, misschien ga ik wel gewoon naar Parijs en daar met mijn team naartoe.
Ja, dat denk ik heel goed.
Ja.
En hoe ben je in de sport beland?
Via de Johan Cruijff Foundation. 4 jaar geleden ben ik gescout door Joep, de toenmalige bondcoach toen. En die zei, Marco, we zien potentie om jou beter te worden en in de sport. Toen ben ik het ook gaan doen.
Kun je eens vertellen wat je zo leuk vindt aan de sport?
Dat je zeg maar het spel beter gaat begrijpen. Een beetje het ballen gooien kon ik wel, maar het mentale stuk wat erbij komt kijken vind ik ook interessant. En om daar beter in te worden.
Ja. En wat is jouw specialiteit? Waar ben je bijzonder goed in?
Ik kan heel hard open spelen. Zeg maar, vooral ballen wegkaatsen. En daar ben ik heel sterk in.
Dus als er veel ballen liggen, dan gooi jij een bal en dan maak je het spel weer open?
Bijna wel, ja.
Okay.
Bijna meestal wel.
Ja. Oké, dankjewel en heel veel succes.
Ja, want dat mag dus ook, dat je dus dat al heel veel ballen rondom de jack liggen en dat je dan met één knalbal, zeg maar, al die ballen weer aan de kant schuift, zodat het hele spel weer totaal anders ligt.
Ja, precies. Ja, dus je moet je ook voortdurend bedenken hoeveel ballen je nog over hebt om dat dan te doen, zeg maar.
Ja, netjes.
Ja, heel cool. Overigens, ik heet de machine omdat ik altijd koelbloedig doorga met spelen. Die mag ook wel op een tegeltje nienken.
Echt een hele goede bijnaam. En ik zag dus dat ze allemaal bijnamen hebben, want Marco die we hoorden, die wordt dus de Story genoemd.
Oh ja?
Ik ben dus heel benieuwd waarom. Dus Marco Dekker, als je wilt vertellen waarom je de Story heet, ik ben erg benieuwd.
Ja, precies. Ja, en Daniel Perez, de GOAT, die hadden we zelf natuurlijk al, die hadden we natuurlijk zelf al gedaan.
Ja, die gaat dus zeker naar Parijs. En net zoals Chantal de Machine.
Ja. En Marco Dekker is groot kanshebber.
Ja.
Ja, nou, wat ons betreft meteen sturen, toch?
Zeker, zeker.
Ja. Nou, echt wel leuk ook om hen eens te horen over die tactieken en zo. Nee, het is wat ik al zei. Het is echt interessant om eens een wedstrijdje op te zoeken op YouTube. Want dan zie je ook hoeveel erbij komt kijken.
Mm-hmm.
En inderdaad, hoe groot het verschil het is. Ook bijvoorbeeld hoe ze die bal gooien of trappen. Of inderdaad met zo'n groot. Ja, dat maakt natuurlijk ook nog wel wat uit.
Ja. Yeah.
Sommige, ik zat gisteren dus die wedstrijd van Marco tegen die Braziliaan te kijken. Die Braziliaan die deed het dan met zijn voet.
Oh ja.
Maar hij was ook dan had ook een handicap aan zijn voet. Maar bizar dat je aan de ene kant zeg maar last hebt dus van die spasmus en een onwillig been.
Ja.
En aan de andere kant super precies bent met waar je die bal heen trapt. Het is echt zo fascinerend.
Ja, en het lijkt me ook wel lastig. Zij hadden het ook al over het mentale deel. Want kijk, als je het bijvoorbeeld hebt over zwemmen, dan is het gewoon, jij traint zelf heel goed. En dan doe jij het beste wat je kan, zeg maar, in dat bad. En dan hoop je dat je eerste wordt.
Mm-hmm.
Maar hier is het dus zo, dat je je kunt die eerste 5 ballen perfect gooien. En je ligt perfect in de wedstrijd. En dan komt er 1 bal van de tegenstander die alles overhoop gooit.
Ja.
En dan moet je dus, je moet de hele tijd schakelen met wat wordt nu onze tactiek? Wat gaan we nu doen? Dat lijkt me heel ingewikkeld.
Ja, ja, precies. En je hebt inderdaad nog te maken met de tegenstander die ook die dus heel onvoorspelbaar is. Dus zeker als ze het dan over die Aziatische landen hebben, waar ze dus eigenlijk nooit tegen spelen.
Nee.
Ja, God weet hoe die bordje aanvliegen.
Ja, precies.
Je kunt misschien, ze zullen ook wel wedstrijdjes opzoeken op YouTube en kijken hoe dat gaat. Of misschien wel een keer een scout erheen sturen om te kijken wat hun tactieken zijn.
Ja.
Waar je op kunt oefenen. Ja, fascinerend. Ja, laten we nog even teruggaan naar de sporthal.
Ja.
Want we, de GOAT zelf, Daniel Perez, hebben we natuurlijk nog niet gesproken. Dus laten we hem en coach Anisha Ter Steeg nog even horen over de tactiek van het Nederlands boccia-team.
Daniel, dit worden jou. Jij bent de enige hier die al wel eens naar Paralympische Spelen geweest is. Ja. Gaan we daar weer een medaille halen?
Ik kan zeker voor.
Ja? En ik heb begrepen van Anisha dat jij de tactiek bepaalt. Wat vind je het leukste om te spelen? Is dat dan hier voor in het veld of verder achter?
Voor mij.
En is dat dan tactischer?
Voor mijn keus.
Veel meer keus.
Oh ja, je hebt veel meer keus als je voorin speelt. Want achterin is het gewoon vooral ver en proberen dat hij nog ergens komt.
Ja, achterin wordt het een soort van een trechter. Mm-hmm. En dan is het echt gewoon inderdaad wat Daan zegt, mikken. Dus gewoon 1 puntje waar je soort hopen dat je wat raakt, zeg maar. Ja. Terwijl voorin heb je dan veel meer ook de hoeken van de zijkanten waar je iets mee kan doen.
Ja, voor mijn keus.
Ja, dus dan kun je bijvoorbeeld zeggen, oké, we gaan nu vanaf links spelen. Of we doen een verrassingsaanval vanaf rechts.
Zoiets.
Ja, oh wat vet, ja. En even nog een vraag voor Arnisha, als we straks gaan zitten kijken. Heb je een soort van tip voor kijkers thuis hoe ze dan beter de sport kunnen begrijpen, wat er gebeurt?
Van tevoren gewoon het principe van wie is er wanneer aan de beurt. Dat is natuurlijk wel een heel belangrijk iets om überhaupt een end of een hele wedstrijd te kunnen volgen. En het scorebord bij de hand houden, dat helpt vaak ook wel. Normaal bij wedstrijden hebben we gewoon een groot computerscherm wat eigenlijk gewoon live de score en ook de tijd bijhoudt. Want je hebt een bepaalde tijd waarin al je ballen gegooid moeten zijn.
Alle ballen? Wat is de tijd?
6 minuten voor 10.
Oh, wow. Ja. Oh, er zit de tijddruk op dat jij al die beslissingen moet gaan nemen straks, Daniel. Maar daar kun je wel mee omgaan, denk ik.
Ja.
Oké, nou, heel veel succes in Parijs. We gaan kijken thuis.
Dankjewel.
Ja, dankjewel. Anisha, is er nog iets wat jij kwijt wil over de sporten, wat ik gemist heb, waarvan je denkt, dat moeten mensen echt weten?
Het is vooral niet een hele bekende sport. En op het eerste oog lijkt het misschien een beetje vlak, alsof er niet heel veel diepgang in zit. Maar als je eenmaal echt de sport leert kennen, dan blijken er heel veel tactieken en veel meer achter alleen een balletje gooien te zijn. Dus dat vind ik wel heel mooi. En het zou heel mooi zijn als andere mensen dat ook gaan zien.
Ja. En dus wij zeggen altijd, hoe meer je weet, hoe leuker het is om naar te kijken. Dat geldt zeker dus ook voor boccia.
Precies, ja. Absoluut. Ja, ja, zeker weten.
Oké, nou heel erg bedankt voor de tijd en heel veel succes met trainen ook. Ga ik nog even kijken hoe je gooit.
Ja.
Ja, als je eenmaal de sport leert kennen, dan zie je een hoop meer tactiek.
Yeah.
En als je de sport al zo lang doet, zoals Daniel Perez, dan weet je dus ook al die tactieken. Mm. Dus ik kan me heel goed voorstellen hoe prettig het moet zijn om zo iemand in je team te hebben.
Yeah.
Die gewoon die sport al jarenlang op topniveau speelt. En die, denk ik, elke situatie wel heeft gezien. En dus ik weet wat hij dan, om welke situatie hoe die moet handelen.
Ja, iemand die supersnel kan schakelen en ook weet hoe het is om onder die druk te moeten presteren.
Ja,
ja, zeker.
Het start van het boccia-toernooi in Parijs is dus morgen, precies over een half jaar. Dus de dag na de openingsceremonie is het, starten we al met het boccia-toernooi. Dus ik hoop dat we al deze 3 Nederlandse boccia-spelers daar glorieus zien presteren.
En dan kunnen wij zeggen, wij wisten het een half jaar geleden al. Ja, wij hebben nog bindend volgadvies. Wie zou je nu al moeten volgen voor meer kijkplezier in Parijs? Willem, wie hebben we deze week?
Nou, Olivier van der Voort. Had jij al wel eens van hem gehoord?
Vind je het leuk dat rijmt?
Ja, wel een beetje.
Ik wil graag meer weten over Olivier van der Voort. Vertel.
Olivier van der Voort is dus een Paralympisch zwemmer met een heel bijzonder verhaal. Zoals al die Paralympiërs natuurlijk bijzondere verhalen hebben. Voor Van der Voort is het verhaal dat hij, toen hij 11 was, was hij op vakantie in Appelscha. Jou niet onbekend.
Waren we niet allemaal dan op vakantie in Appelscha?
Ooit
inderdaad.
Op vakantie in Appelscha. Ja. Maar bij Olivier ging die vakantie een beetje mis. Namelijk, hij raakte betrokken bij een ongeluk met een pony genaamd Monty. Die sloeg op hol, terwijl Van der Voort er nog aan hing. Dus hij zat met zijn been verstrikt in het, in het span van, van de pony, zeg maar.
En hoe oud was hij toen?
11. 11 jaar oud. En hij werd echt een kwartier lang meegesleept door die pony die op hol geslagen werd. Dus door de bossen, door het veld, over de weg. En uiteindelijk belandde hij dus in het Canadameer bij Appelscha.
En eerst over de weg en toen over de hemel, over het fietspad.
Ja, je komt overal tegenaan.
Ja.
Hoe gaat dat?
Nou, dat probeerde ik ook echt zo omhoog te houden en al die dingen ontwijken.
Wat moest je ontwijken?
Nou, al die bomen en die palen.
Wat knap van jou, dat kon jij zien?
Ja, nee, ik zag het soms een beetje doorheen. Dus.
Want je hing aan de achterkant, hè?
Ja, toen ben ik kopje onder gegaan en dat was toen, probeerde ik echt omhoog te komen om te ademen. Maar soms dan lukte dat niet, toen zat ik echt te diep.
Ongelooflijk hoe je dat gedaan hebt.
Mm-hmm.
Want dan zit je heel diep in het water, maar ja, je moet ademhalen.
Ja, dus dan probeerde ik echt met mijn andere been zo te trappelen, dus om omhoog te komen.
En dat lukte?
Ja, soms dan lukte dat wel, maar je zit wel vast en dat is wel moeilijk.
Ja, omstanders kunnen hem dus redden uit het water. En hij balanceert in het ziekenhuis echt 2 weken lang op het randje van de dood. Maar herstelt wonder wel. Het enige is dat hij door zijn ongeluk zijn linkerbeen kwijtraakt.
Maar de knie zit in ieder geval nog op, dus dat is nog wel goed.
Denk je dat je later weer kunt sporten?
Ja, dat denk ik wel. Want je kan alles met een kunstbeen.
Deze fragmenten komen trouwens van jouw geliefde Omroep Friesland.
Yeah.
Uit 2009, dus echt net nadat het gebeurd was. Heel bijzonder dat ze dat toen, het was toen kennelijk nieuwswaardig genoeg om die jongen even op te zoeken. En maar leuk wat hij al zegt, hè, over dat je met een prothese alles kan. En dat klopt, want 7 jaar later debuteerde Van der Voort dus op de Paralympische Spelen van Rio in 2016. Daar zon hij meerdere afstanden, maar waaronder de 100 meter rugslag. En dat was echt samen met de 200 meter rugslag zijn afstand. En hij won daar zilver achter de Oekraïner Maxim Kripak. Hij zwom trouwens in de S10 klasse.
Leuk.
Leuk, hè?
Dus die is voor mensen die de diepte graag ingaan?
Ja, voor mensen die het gevoel hebben dat er hun droom niet uitkomt. En wel eens bang zijn dat het altijd zo blijft. Nee. S10 staat voor, daar zwemmen sporters met een minimale handicap. Zoals bijvoorbeeld een ontbrekende handfunctie of een voetamputatie. Mm-hmm. Of zo heet dat dan, een significante beperking aan de heup.
Ja.
Maar dat zilver voelde voor Van der Voort in 2016 toch vooral ook echt als goud verliezen. Want hij zwom in dat jaar ook de wereldrecords op de 100 en 200 meter rugslag. Die volgens mij zelfs nog steeds staan in zijn categorie. En we mochten even met hem bellen.
Hallo?
Hallo, met Olivier van der Voort.
Hoi Olivier, je spreekt met Willem Dudok en Nieke de Jong van Chefs de Mission.
Hallo, hoi.
Hi, bellen we je gelegen?
Jazeker.
Oh, gelukkig.
Hoe gaat het met je?
Met mij gaat het goed. Ja, ik lekker aan het trainen, goed in mijn vel. Ik had vorig weekend nog de NK studentenkampioenschappen. Dan nog 2 keer goud gehaald, dus dat was wel leuk.
Ja, keurig.
Mee te pakken.
Ja,
dus, ja.
Hey, wat bijzonder. Ik had natuurlijk de Olympische Spelen, de Paralympische Spelen in Rio natuurlijk wel een beetje gevolgd. Maar ik was je daarna een beetje uit het oog verloren. Maar dat is niet zo gek, want je was gewoon gestopt met zwemmen, begreep ik.
Ja, klopt. Ik had 7, 8 jaar topsport gedaan. En toen dacht ik, er zit ook nog wel iets meer dan alleen maar topsport. En ik ben toch een beetje uit die bubbel gegaan. En toen richting de studie.
Ja.
Opgegaan en uiteindelijk studie in de food science, levensmiddelentechnologie gedaan.
En dat was ook interessant.
dat was ook best wel leuk. Ja, dat is eigenlijk best wel tof, omdat je dan toch ook bezig bent met topsport, ben je ook bezig met voeding. En zorg je er eigenlijk voor de beste versie van jezelf te zijn. En dat deed ik dus nu ook een beetje op deze studie. Meer in de nutrition, maar ook in productontwikkeling.
Hey, maar wat zorgde er dan voor dat je toch het zwemmen weer hebt opgepakt?
Ik was uiteindelijk afgestudeerd. om heel simpel te zijn. Maar nee, ik, ik had het zilver gehaald op de Spelen in Rio. En dan knaagt het toch een beetje aan je. Dat je denkt van ja, ik zou toch wel graag een gouden plak willen halen.
Ja, want we hebben gelezen inderdaad over die zilveren medaille. Dat zat jou niet lekker. Dat zat je meteen al niet lekker, hè?
Nee. Ik heb altijd een beetje gedacht van... dat het toch jammer is dat ik toch net niet de gouden medaille had. En dat kom je ook vooral tegen. Dus ook als je dan naar de koning gaat bijvoorbeeld. Om met hem een bitterbal te eten. Dan ga je in één keer krijgt iedereen een mooie onderscheiding van de koning van de Oranje Nassau. Alleen dat is alleen voor de mensen die goud hebben gehaald. Dus,
ja, jij moest het doen met een bitterbal.
precies. Ja.
Maar volgens mij vond jij ook dat die Oekraïner die wel goud won, eigenlijk niet thuis hoorde in jouw categorie, toch?
Ja, klopt. Ja, ik vond het ook een beetje, dat heeft natuurlijk ook een beetje gegeven aan mijn motivatie.
Ja.
Ik dacht van dat wordt is toch jammer. Een man die eerst meedeed, ook gewoon met de Europese kampioenschappen van de valide.
Mm-hmm.
En die eigenlijk gewoon in één keer uit het niks kwam en supergoed zwom. Dat ik dacht van dat is toch een beetje de Paralympische sport, maar op dit moment. En daar word ik niet heel gelukkig van.
Ja.
Toen ben ik toch maar gewoon voor mezelf gegaan en voor studie gegaan. En toch weer op een andere manier de lol van het zwemmen weer terug te vinden.
Ja, maar wat fijn dat het gelukt is. Maar je zit nu dus gewoon weer helemaal in het topsportregime.
Ja, klopt. Ik zo'n 15 à 20 uur train ik per week.
Ja.
Het is best vrij intensief, want daarnaast werk ik ook nog 36 uur.
Mm-hmm.
Ik heb het weer goed te pakken op deze manier.
Ja.
Maar vond je dat niet lastig? Ik kan me voorstellen dat als je er een paar jaar uit bent geweest en je hebt geproefd van dat andere leven, is het dan juist makkelijker om weer in het regime te komen of moeilijker?
Alle twee heeft het zijn kanten. Want aan de andere kant denk je, ik heb het nu even geproefd en ik weet wat ik mis. En dat op dat moment denk je ook, maar het is nu ook maar even dit jaar. Het is niet dat ik nu daarna nog een jaar, dat weet ik nog niet zeker, maar nog een jaar doorga.
Het is natuurlijk best een overzichtelijke periode richting Parijs. Ja.
Ja, precies, best overzichtelijk. En aan de andere kant staan er wel hele mooie dingen op de planning. En weet ik heel goed hoe het allemaal werkt. En dat kan ik een leuk team uiteindelijk ook kunnen verzamelen om samen die reis aan te gaan.
Nou, ik kan me natuurlijk ook voorstellen, want de vorige keer dat je in Rio was jij geloof ik 18? Ik kan me voorstellen dat je, een aantal jaar later, dat je dat gewoon volwassener bent, ook in je sportbeleving, zeg maar. En ook in hoe je dit soort dingen organiseert, toch?
Ja, zeker. Stuk meer. Ik ben zoveel meer aan het genieten, zoveel meer aan het rondkijken.
Ja.
En ik weet er ook zoveel meer van. Ook een stukje over voeding al helemaal. Maar,
dat zal geen geheim zijn.
Nee. Maar ja, daardoor weet je wel een beetje hoe je daarmee om moet gaan. Zeker.
Ja. Hey, hoe bereid je dan voor richting Parijs? Want jij zei al, laten we zeggen 20 uur trainen per week. En dan ook nog wat zei je?
36 uur werken.
Dat klinkt al best wel intensief. Hoe gaat dat eruit zien, jouw voorbereiding richting Parijs? Gaat die trainingsintensiteit omhoog? Gaat het werken omlaag? Of is dit, is dit waar je het mee moet doen de komende tijd?
Nee, ik heb zeker nog bepaalde blokken waar ik eigenlijk een week aan vakantie reserveer.
Mm-hmm.
Dus gewoon even op het moment dat je even je lichaam tot rust geeft.
Yeah.
Ik heb op dit moment de eerste periode is tot aan de EK. De EK is in eind april
mm-hmm.
in Madeira. Ook niet de meest minder plek.
Nee.
Dus het wordt erg spannend. Dan heb ik een periode rust. En dan wordt het weer een hele grote lange blok aan training. En dan heb ik een kleine week weer rust. En dan wordt het de laatste blok is dan met een trainingskamp in Turkije om op te laden naar Parijs.
Ja.
Dan moet je de mensen zien.
Hey, 8 jaar geleden was natuurlijk jouw specialiteit 100 en 200 rugslag, zeg maar. Is dat nog steeds, zijn dat nog steeds je favoriete afstanden? Of zijn daar ook dingen veranderd?
Nee. Ik ben zeker nog steeds een rugslagzwemmer.
Ja.
Ik ben alleen wel iets korter gegaan. Dus dat is denk ik ook een stukje leeftijd. Mm-hmm. Die erbij komt kijken.
Geen zin meer in die 200.
In minder zin in die 200, ja zeker. En dus ik ben nu vooral gefocust op de 100 meter rugslag.
Mm-hmm.
En de 200 meter rugslag is misschien iets voor de toekomst.
Ja, mooi hoor. Ja. En voor welke afstanden ben je gekwalificeerd voor Parijs?
Alleen voor de 100 meter rugslag voor nu. En straks hebben we de EK en dan heb ik nog wat momenten om te gaan kijken of er nog een andere afstand tussen zit. En waarschijnlijk wordt het een 200 wisselslag. En misschien nog een estafette met ons team.
Oh, ja.
Te gek.
Leuk hoor.
Nederland. Hey, en voor die 100, dat moet, die 100, dat moet dus de grote revanche worden. Hoe schat je kansen in?
Dat is, toen in Rio had ik ook, schat ik mijn kans vrij hoog in, maar
ben was ook niet zo gek natuurlijk. Nee.
Nee. Dus ik ben echt nog steeds dat ik denk, ik kan alle kanten op. Het kan alle kanten op. Het duurt nog 180 dagen of zoiets. Ja. En die ene dag, misschien ben ik 90% van die dagen ben ik eigenlijk nummer 1 van de wereld. En net die ene dag niet.
Ja.
Ja, dan. Ja, dan lig je eronder. En ik ben toch liever... ik schat mijn kans vrij hoog in, maar je weet het nooit.
Want heb je echt al kunnen meten met zeg maar de top op jouw onderdeel?
Ja, nou ja, op alleen maar via afstand. Hè. Ja. Dus gewoon kijken tijd, naar de tijden die anderen zwemmen.
Mm-hmm.
En zo zie ik het ook wel een beetje. Mijn concurrent is dan ook wel echt de tijd.
Ja.
Mijn eigen persoonlijke record. Mijn concurrent is de 18-jarige jongen. Zo moet je het maar beetje zien van toen. Mm-hmm.
Ja.
Die wil ik graag verbeteren. Ja. Ja.
En kom je daar al in de buurt? Bij wat die kon?
Daar kom ik steeds dichter in de buurt, zeker. Ik heb nu dan afgelopen weekend een 59-8 gezwommen.
Ja.
Nou, niet getaperd. Een ochtend nog een training gehad. Dat was dus een vrij goede tijd. En ik moet naar de 58.
Ja.
Eigenlijk moet ik naar de 57 in die end. Want ik wil nog het persoonlijke record verbeteren.
Ja.
Dus we komen er wel dichterbij. En ik ben ook een stuk sterker dan ik toen was. Dus,
nu nog hopen dat er niet een stiekem Oekraïne mee komt doen.
nee, daar moeten we vooral mee uitkijken, zeker.
Leuk. Tof man. Nou, we gaan je volgen, Olivier. Superleuk dat we even konden bellen.
Ja, super.
Dankjewel.
Nee, leuk dat ik even een uitzending mocht komen.
Ja, ja, tof. Heel tof. We gaan je volgen op Instagram. Thanks.
Succes.
Super.
Doeg.
Hey, fijne dag.
Olivier had het dus over die Oekraïner die dus ineens meedeed op zijn onderdeel in Rio.
Ja.
Dat is dus, wij verdiepen ons nu een beetje in de Paralympische Spelen. Maar dat is een van de dingen bij de Paralympische Spelen waar vaak discussie over is.
Ja.
Want dat mensen die dan misschien net te goed zijn of net niet invalide genoeg, zal ik het zo zeggen.
Ja, dat zeg je goed. Ja.
Die dan wel mee mogen doen aan de Paralympische Spelen. En daarmee dus echt een ongezonde voorsprong hebben op mensen die wel echt minder valide sporters zijn.
Ja, maar kijk, hij is zijn onderbeen kwijt. Dus vrij evident, zeg maar, dat hij mee mag doen aan de Paralympische Spelen. Maar zei net al, die categorie S10. Dus dat is ook een significante beperking aan de heup.
Ja,
ik bedoel, dat is natuurlijk gradueel. Dus dat is al veel ingewikkelder. Wanneer is het significant genoeg om mee te mogen doen?
Het is een vriendin van mij die heel goed kan sporten. Die heeft een kunstheup. Mag zij dan al meedoen?
Nou ja, dat lijkt me een significante beperking.
Ja.
Ja. Dat is denk ik wat er speelt in zijn categorie. Ja, ja, Nienke, nog een leuk feitje.
Ja.
Er is dus ook een kinderboek verschenen over het leven van Olivier.
Oh.
We hebben al van verschillende luisteraars die dat al met hun kinderen hadden gelezen. En die daar heel erg van hadden genoten. Die het ons ook tipte. Kampioen heet het. Boek van Corine Oranje. Dus misschien moeten we dat ook eens proberen.
Bij onze nageslacht.
Ja,
goed idee. Ja. We hadden ook nog post van onze luisteraars. Bijvoorbeeld van Marco Dorst.
Ja,
zegt,
had kritiek op mijn rekenmachine.
Ja, hij zei 5084 medailles.
Ja.
Keer 18 gram Eiffeltoren is geen 900 kilogram, Willem.
Ja, die Casio gaat ook al 35 jaar mee niet.
Sint Postan.
Logisch dat hij een keer foutje maakt.
Ja.
Ja, nee, ik had de komma had ik verkeerd geplaatst. Want 5084 keer 18 gram Eiffeltoren is natuurlijk 91,5 kilo. Ja. En niet 915 kilo.
Nou ja, maar je ziet ook wel aan hoe wiskundig ik onderlegd ben dat ik geen idee had. Of
dat jij gewoon accepteert.
Oh, echt?
Ja. Vul.
Zo, shirtje. Ja. Ja, waar gaan we naar kijken dit weekend, Willem?
Nou, ik kijk al heel lang uit naar het WK Indoor Atletiek.
Woehoe.
Ja, ik weet niet of je het NK Indoor nog had gezien in Apeldoorn.
Ja.
Beelden daarvan. Ja, het blijft toch fenomenaal. Ja, dit blijft de constante in de podcast.
Ah, ja.
We zijn ook gewoon een Femke Bol Appreciation podcast uiteindelijk. Maar het blijft toch een feest om naar die vrouw te kijken.
Ja, en het ziet er zo gemakkelijk uit. En het gaat zo relaxed. En
ja.
Alsof ze zelf dan ook zo frek. Oh, alweer een wereldrecord. Het is zo ongelooflijk. Ja,
echt ongelooflijk. En nou ja, vanaf vrijdag is dus het WK Indoor Atletiek in Glasgow. Een van de, nou ja, laten we zeggen, het doel voor het voorjaar. Voor Femke Bol. En voor Lieke Klaver natuurlijk, onze andere wereldster. Maar bijvoorbeeld ook van Keetja Sedo. Over wie we het in onze aflevering over de 100 meter sprint hadden gehad. De nieuwe Nelly Koman of de nieuwe Daphne Schippers, zo je wil. Die gaat daar ook rennen. Dus dat is wel echt wel heel leuk om te volgen. Volgens mij, ik weet niet helemaal precies waar het uitgezonden wordt. Maar ik vermoed gewoon bij de NOS. Want zo'n groot evenement is het wel. En jij?
Ah, het is natuurlijk heel lekker. We kunnen het nu al zeggen. We zitten hier met wielrenners onder elkaar.
Ja.
Het is gewoon fijn dat het seizoen weer begonnen is.
Zeker.
Ze hebben dit weekend de start van de Strade Bianchi.
Ja.
En de start van Parijs-Nice.
Ja, Parijs tegen Nice, zoals Astrid Kersenbaum altijd zei.
Oh ja.
Ja. Vond ik dan me zo voor erin toen ze dat zei.
Ja, maar even voor de Strade Bianchi. Daar doet onze. We hebben een paar vrienden van de show. En wij hebben Puk Pietersen stevig als vriend van de show gemarkeerd. Wat
Zeker.
Ze zelf volgens mij nog niet weet, maar bij deze.
Ja.
En die doet mee aan de Strade Bianchi. Dus je weet het niet, hè?
Ja, ze is langzaam maar zeker zichzelf ook aan het ontwikkelen als wegwielrenner. Ze heeft dus net een heel veldrijseizoen gehad. Mm-hmm. En ze bereidt zich natuurlijk voor op het mountainbike evenement tijdens de Olympische Spelen. Maar ze was dus afgelopen weekend ook al, zat ze ook al in de Omloop het Nieuwsblad. In de kopgroep.
In die fantastische finale.
Die oud-Olympisch kampioen Marianne Vos won.
Hè? Zo, als je hem nog niet hebt gekeken, lieve luisteraar.
Ja. Ja.
Ja, ruim er nog even anderhalf uur voor in, want fantastisch.
Wat toch echt het bijzondere van de status van Marianne Vos is, dat ook al haar concurrenten het haar eigenlijk ook wel gunnen.
Ja.
Zelfs Lotte Kopecky, die vond, ja, dat is prima natuurlijk.
Precies.
Als Vos wint.
Het was weer bij ons een herhaling van zetten. Wat vaker gebeurt, dat mijn kinderen dan op een gegeven moment zeggen, mama, stop toch met schreeuwen. Ja. Dan ben ik zo enthousiast dat Marianne Vos heeft gewonnen, dat ze echt zeggen, haal nou een keer je mond.
Ja, echt fantastisch. Maar de Strade Bianche is echt wel, dat is dus die is een koers in Italië die bekend staat om de gravelwegen. Mm-hmm. Richting Siena is dat. Nou ja, het is sowieso een prachtig parcours om te kijken. Of een prachtige wedstrijd om te kijken. Maar er is ook eentje die Puk Pietersen heel erg zou moeten liggen. Juist omdat hij een heel erg groot beroep doet om ook stuurmanskunst op andere terreinen dan asfalt.
Ja.
Je kunt er rust op schrijven als een van de favorieten.
Ja, durf jij hem te callen, Willem?
Ik durf hem wel te callen.
Ja, u hoort het hier als eerste. Puk Pietersen gaat de Strade Bianche winnen.
Dat zou, ik zou het in ieder geval echt fantastisch vinden.
Ik ook.
Ja. Maar mocht je nou nog eens iets anders willen dan atletiek of wielrennen. Ook wel eens leuk om iets anders te kijken.
Ja, oké.
World Surfing Games in Puerto Rico zijn gaande. En met veel Nederlandse deelname. Mm-hmm. Namelijk bijvoorbeeld Tiara van der Huls. Over wie we het natuurlijk hebben gehad in onze aflevering op Papendal. Samen met André Katz. Die kwam daar al te sprake. Maar ook nog een heleboel andere surfers. Zoals bijvoorbeeld Tom en Mirna Boelsma. Inderdaad, broer en zus. Mm-hmm. Maar ook de kinderen van Weile, Menno Boelsma. Zegt die naam jou nog iets?
Nee, die zijn me dus niks. Maar dit was, ik las de Calgary 1988.
Olympisch schaatser, ja. Calgary 88, die was dus bij Jan Ikema, maar vooral Yvonne van Gennep.
Ja,
Olympische
en
Spelen.
Leo Visser.
Ja, ja.
Die generatie.
Ja, ik zie meteen Yvonne van Gennep met die koudhairmuts.
Ja, precies.
Ja.
Ja, dit was hem weer. Chefs de Mission, gepresenteerd door jouw Chefs de Mission, Willem Dudok en Nienke de Jong. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media en Podimo. En de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel. Dank weer aan onze sponsor van deze aflevering, onze vrienden van NordVPN.
Ja, laat eens wat van je horen, beste luisteraar. Wil je reageren op deze show of bijvoorbeeld een Olympisch onderwerp tippen dat wij echt eens moeten behandelen voordat de Olympische of de Paralympische Spelen straks beginnen? Volg ons dan via @chefsdemission op Instagram, net zoals bijvoorbeeld Golden Girl Femke Heemskerk.
Ja.
En duik eens in onze DM.
Heb je weer met plezier geluisterd naar deze aflevering en luister je dit via Spotify? Geef ons dan zometeen even 5 sterren in die app. Dat zouden wij op onze beurt dan weer enorm waarderen.
Ja, en volgende week donderdag zijn we er weer. Dan gaan we onder meer langs bij de zusjes De Brouwer, de verrassende vice wereldkampioene Artistic Swimming van Doha. Een paar weken terug alweer. Eens even kijken of dat de feestvreugde nog een beetje aanhoudt. En hoe een route naar Parijs er eigenlijk uitziet. En hoe jij eruit ziet met gelatine in je haar.
Nou,
Nienke de Jong.
En ik was het afgelopen weekend in een landbalpark.
Ja?
Ik heb daar de hele week in het zwembad gelegen. En ik heb dus erg veel aan Artistic Swimming gedaan. Ik heb mijn kinderen uitgelegd en ze vonden het erg leuk.
En jouw zonnebloemen van Van Gogh geïnspireerde badpak.
Zeker. Mooi. Dus ik heb me voorbereid. Ik heb heel veel zin om de dames te gaan spreken.
Als er nog geen reden is om ons niet op Instagram te gaan volgen, dan weet ik het.
Dat weet ik toch niet meer.
Tot volgende week.